Goedenavond allemaal, het is 19:30 en de wand loopt al, dus het begint maar meteen. Vandaag, even stil zijn in de zaal, dankjewel. Vandaag hebben we het RTGC, concept bouwstenen notitie, ten behoeve van het op te stellen strategisch meerjarenplan. Huisvestingsplan onderwijs, SHP. Wat vandaag zal gebeuren is het volgende. Er wordt een presentatie gehouden door de werkgroep die aanwezig is en door de wethouder. Ik heb gehoord dat het een lopende presentatie is. Dus ondertussen, ja, nou ja, dat zou. Maar ondertussen zou je, ja, kunnen jullie allemaal vragen stellen en wordt erop gereageerd. Het lijkt mij handig als straks de werkgroep zich even gaat voorstellen. Als eerst zou ik even het woord willen geven aan de wethouder, die wil graag een inleiding geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Strategisch huisvestingsplan. De Rijksoverheid heeft alle gemeentes de opdracht gegeven om een strategisch huisvestingsplan te maken. En strategisch zit hem enerzijds in het feit dat het een plan moet zijn dat ook 16 jaar vooruit kijkt. En niet met de maand van de dag van elke politicus en doel weer wat anders. Maar die 16 jaar geeft de scholen ook de ruimte om aan innovatie te denken. Om daar processen in op te tuigen die 16 jaar beslaan. En om de 4 jaar zullen we dat ook actualiseren. Dit doen wij, en vandaar ook dat we best een hele groep gasten hebben. Het zijn allemaal gasten uit het onderwijs. Ik ben van mening, dat heb ik al eens vaker gezegd. Ik ben dan met aan het onderwijs, maar vraag aan mij niet kennis over de inhoud. De inhoud zit in het veld, bij de professionals. En via ons LEA, lokaal educatieve agenda, waarin wij met alle schoolpartijen, voorschools, naschool, tussenschools, noem het allemaal maar op, met regelmaat bij elkaar komen, hebben we ook gezegd, er komt een werkgroep uit al die professionals en die gaan gezamenlijk bouwstenen aanleveren voor een kadernota vaststelling door de gemeenteraad op basis van onderwijs en de toekomst ervan, om daarmee die strategische huisvestingsplan inhoud te geven. Ik ben ook trots op dat we aanwezig willen zijn om met u dat gesprek aan te gaan, waarvan we met z'n allen professionals zijn, maar echt de professionals zitten wel aan de zijkant en ik wil voorzitter als mag even de professionals naam, organisatie en functie, zodat we in ieder geval weten wie we als gasten bestaan. En dan geef ik daarna het woord aan Gerard of Henk-Jan om dat verder in te leiden en te buggelen.
Wil je dat toch gestaan houden? Mijn naam is Eddie Brips, ik ben een van de twee bestuursleden van Bondenwijs. Maar vanavond zal ook een klein deel voor de kinderopvang met peuterspeelzaalwerk verzorgen. Want daar kan de bestuurder zelf van aangewezen zijn, maar niet helaas verhinderd. Dus dat deel neem ik ook van mijn rekening.
Oké. Ga ik ook maar even bij staan. Jan-Marie de Wit, rector van de school aan de overkant, Lyceum Elst. En nou, deel van voorzitter onderwijs zit ook in het plaatje wat Annie zo meteen gaat doen. En dat is misschien ook wel illustratief voor de manier waarop wij willen samenwerken.
Gijs Leekhuis, rector van het Hendrik Piesel College in Zetting. Dus tegenwoordig van de scholengroep over Middenbeek, waar ook Lyceum Elst op valt. Maar ook de namen van buurtschool en plaatsschool in Zetting. En het belangrijkste vind ik eigenlijk om iets over Zetten te vertellen, zo maar.
Wij zetten de maat is derde in de rij?
Nou zitten wij naast elkaar.
Ik ben Gerard Mudde, ik ben de lijstmedewerker onderwijshuisvesting in de gemeente Overbeek.
En mijn naam is Jekken Kok, ik werk als procesbegeleider leerlingdaling in Oost-Nederland. Ergens tussen Tiel en Oldenzaal, en ondersteun dit traject.
We zijn als gemeente verantwoordelijk voor huisvesting. En daar moeten we over investeren. Dat van rechtswege is dat de taak. Maar veel belangrijker is wat gebeurt er binnen die skill. Wat is de dynamiek die daar ontstaat. En daar hebben we deze professionals voor aanwezig. En daarvoor maken we dat strategisch huisvesting voor. En ik dank of je dat aan wie het woord.
Nou, fijn dat we in ieder geval een gelegenheid zijn als werkgroep om ons te presenteren van waar we eigenlijk de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. Het is best een omvangrijk dossier, maar wel heel belangrijk denk ik voor Overbeek om straks verder te gaan. Het motto is in feite het kind centraal, daar draait uiteindelijk alles in om zeg maar. Niet alleen bij onderwijshuisvesting, waar men vaak in stenen stapelen, denk ik, de juiste inhoud is erg bepalend. Vanuit het verleden hebben we natuurlijk bij de schoolontwikkeling zeg maar, hier gehad. En ik denk dat we nu eigenlijk weer een stap verder gaan om te kijken van Nou, daar liggen nou de mogelijkheden met de deskundigheid van de partners waar we mee te maken hebben om zeg maar een strategisch huisvestingsplan, zoals Rob ook aangaf, voor de komende 16 jaar eigenlijk handen en voeten te geven. Even een heel korte terugblik, zeg maar, van waar komt dit nou vandaan? We hebben samen met de gemeente Lingewaard zijn we opgetrokken om te kijken van, nou, hoe kunnen we zeg maar leerlingendaling toch op een goede manier handen en voeten geven, vormgeven. Omdat ja, de schoolstudenten toch te kampen met een behoorlijke leegstand. Nou, die werd vaak ingevuld door allerlei andere instanties, organisaties, en dat is natuurlijk hartstikke goed geweest. Maar we moesten wel kijken van nou ja, hoe verhoudt zich die leerlingenkring tot de maatregelen die we moesten treffen. Over Betuwe is via de transitieatlas is gebleken dat er eigenlijk voor het onderwijs geen dreigende situatie is voor dat er scholen noodgedwongen gesloten zouden moeten worden. Nou, dat is een gunstige bij ons tijd. Alleen we hebben toen wel eigenlijk met elkaar gemeend van ja, achteroverleunen op dit moment, omdat je zogenaamd geen bedreiging hebt, is gewoon niet goed. We moeten daar toch wel wat mee gaan doen. Nou, dat is gebeurd. We hebben eigenlijk ook met de medewerking van de gemeenteraad hebben we besloten om zeg maar, een strategisch huisvestingsplan daarvoor op te gaan stellen. En daarvoor is, wat Rob ook aangaf, een werkgroep geformeerd met de deskundigheid daarin om zeg maar daar invulling aan te geven. Nou, die werkgroep is erg voortvarend van start gegaan. En ja, dat heeft in ieder geval in eerste instantie geresulteerd. En dan komen we later nog terug op de kennisconferentie die vorig jaar november is gehouden. Waar allerlei partners zeg maar een inbreng in hebben gehad. Nou, we hebben dat ook geprobeerd dat straks in de conceptbouwstenen notitie de resultaten daarvan toch vorm en inhoud te geven. Daarnaast hebben we die bouwstenen notitie in concept opgesteld, dus ook het product zeg maar, van de werkgroep. Dus en daar willen we met name dan ook straks met u over hebben. En we hebben zeg maar een opdracht gegeven aan een bedrijf om een quickscans zeg maar, voor het schoolbouwen te doen. Om te kijken van nou, hoe is de onderhoudssituatie van het schoolgebouw binnen Overbetuwe. Met ook een link zeg maar van nou ja, je kan wel genoeg ruimte hebben, maar voldoet het gebouw zeg maar dan wel aan de huidige eisen die aan de onderwijs. En ook kan er voorzieningen worden gesteld. Nou, dat is ja, en dat gaat uiteindelijk dan resulteren met de bouwstenen notitie in een strategisch huisvestingsplan. En dat hopen we eigenlijk dan het vierde kwartaal aan de gemeenteraad te kunnen presenteren. Dus even kort, als ik mij niet.
Dankjewel, Pierre.
Nog geen zin.
Ik ga u vanavond even meenemen, of we kunnen we wel zeggen, door deze agenda, en die is best ambitieus, maar zoals we gezegd hebben, wij mogen onderbroken worden, en dan is het onze opgave om toch keurig een beetje tijdstip van 8:30 te halen. Het programma gaat even terug naar waar Gerrit ook over sprak, de kennisconferentie, waarin we met allerlei partijen uit de samenleving hebben gesproken over het thema deze Village to Raise a Child. Ga ik u even aan de hand van wat vragen, maar even de actuele kennis even toetsen. Dan gaan we even naar een plaatje van hoe zit eigenlijk de bekostiging van het onderwijs in elkaar. Want dat is buitengewoon ingewikkeld. En daarin positioneren we ook de rol die de gemeente daarin heeft. Dan zal Gerrit en samen met mij nog even wat focussen op die bouwstenen notitie. Ellie zal blokje 6 en 7 voor zijn rekening nemen. Met name inzoomen, wat is nou het belang van die voorschoolse opvang in het huidige tijdsbestek. En wat is er in het onderwijs eigenlijk gaande? Wat betekent dat dan voor de gebouwen? Dan Gijs die gaat ons iets vertellen over de aanpak en zetten en de doelstelling van wat ik dan een junior college noem, maar het is niet dekkend bij wat er in zetten gebeurt. Dus dat gaat Gijs nog eens even netjes neerzetten. En als er dan nog tijd is, dan kunnen we nog ingaan op vragen. Maar zoals ik net al zei, dat kan tussendoor ook. Dit is planning. En dan we zien dat we het halen. De kennisconferentie.
Eind vraag opstellen.
Ja, doen we er meer.
die opbouw mis ik even een terugblik naar het beleid wat we hebben gehad. Dat vind ik in de stukken ook eigenlijk niet echt.
Goed.
En er werd net denk ik door Gerard terecht gezegd van we hebben in een beter beleid gehad van brede scholen.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd, zeg maar, als we daar nou op terugkijken en we willen zeg maar de volgende stap gaan zetten, welke lessen leren we daar dan uit? Want een van de dingen die mij bijvoorbeeld opvalt in over beter is dat de positionering van de kinderopvang bijzonder is. Daar hebben steeds jullie ook aan gedaan, maar het andere is ook de hele functie voor de wijk van de brede school. Is denk ik toch iets anders uitgepakt dan bij de oorspronkelijke plannen het idee was.
Dan hadden wij geen brede en geen mooie bruggetje kunnen bieden dan daar dit plaatje. Want dit is precies eigenlijk wel waarom we gemeente hebben als werkgroep om de samenleving weer mee te nemen bij dit stukje van het verhaal. Dit komt niet uit de lucht vallen. De directeur VNG heeft een paar jaar geleden al aandacht gevraagd voor dit thema. En eigenlijk is erin gezegd, heeft gezegd van kijk, als samenleving hebben we een veel bredere opdracht dan alleen maar stukje en stukje en stukje en stukje. We moeten dingen in verbinding met elkaar brengen. Het is geïnspireerd vanuit Afrikaans denken, hè, een dorp waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor Jan en allemaal. Ik heb tijdens de kennisconferentie gezegd dat ik heb ooit in zo'n busje gezeten in Afrika, waarin een struise vrouw achter mij, een kind twee banken hiervoor, is een Volkswagenbusje met te veel bankjes en te weinig ruimte, een tik voor de kop gaf, omdat het kind vervelend was. En ik bescheiden achterom vroeg of dat kind misschien het kleinkind van die mevrouw achter mij was. Maar het was dus niet zo. Zij was de oudste mevrouw in het busje en had alle recht van de wereld om dat kind even op zijn nummer te zetten. Want het gedroeg zich niet wel vallig. Nou, dat is even de schets van waar het hier over gaat. We hebben met elkaar als volwassenen hebben we verantwoordelijkheid voor datgene wat er in de wijk gebeurt, wat in het dorp gebeurt. En daar kun je eigenlijk niet achter verschuilen. Dat was voor ons aanleiding om die conferentie te houden, waarin we veel breder hebben uitgenodigd, waar we gelukkig ook een aantal raadsleden bij betrokken, waarin we hebben gezegd, hebben we met elkaar wat te doen? We moeten die collectieve verantwoordelijkheid, of je nu bij maatschappelijk werk zit, of bij sport, of bij onderwijs, of andere verantwoordelijkheden hebt, we hebben die collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving kunnen opgroeien. In de scholen zijn daar de vindplaats van. De plek waar kinderen gevonden worden en de partijen die daarin samenwerken, zouden daarin moeten streven naar een optimale samenwerking. Kanten ik hem, dan is de leer onder andere vanuit die brede schoolontwikkeling, dat die intensieve samenwerking zeker geen vanzelfsprekendheid is geworden bij het opzicht van de brede school. En de mannen die daarin werken en uit deze gemeente komen, weten dat beter dan ik, maar het fenomeen brede scholen heeft vaak geleid tot wel samenwonen onder één dak, maar niet de meerwaarde van elkaar kunnen gaan benutten. Of dat nu gaat over de aansluiting tussen voorschool en school, of scholen onderling, of de bibliotheek, of andere voorzieningen die erin voorzien zijn, dat is op veel plekken niet helemaal tot z'n recht gekomen. En als je nu kijkt naar de uitkomsten van die conferentie, dan is eigenlijk de grote rode draad, ik ga niet al die punten herhalen, want u vindt ze in de bouwstenen notitie terug, dat die samenwerkende partners tot elkaar hebben gezegd, en we moeten elkaar beter vinden en we moeten elkaar beter zien vasthouden. Om die meerwaarde van de kennis en de kunde die we met elkaar hebben beter te kunnen gaan verzilveren. En huisvesting is er absoluut een middel bij. Voordat we daar op insteken, wil ik toch even, gewoon even kijken hoe zit uw kennis in elkaar. Dus ook hier, deze gemeente kent een huisvestingsverordening. Vaak een modelhuisvestingsverordening die door de VNG ooit is opgesteld. En in die huisvestingsverordening staat het woord zorgplicht. De gemeente heeft zorgplicht ten aanzien van het onderwijs, huisvesting. En dan is mijn vraag even, voor wie geldt die zorgplicht dan? Is dat bijvoorbeeld voor het onderwijs in zijn totaliteit, als je in die werkgroep zit, primair onderwijs, voortgezet onderwijs? Of is dat ook nog voor de kinderopvang? Of is dat bijvoorbeeld ook alleen maar voor het openbaar onderwijs? Dat zou ook kunnen, hè? Want de gemeente ook een belangrijke rol gehad. Of is het gewoon een oude verordening? En heeft de gemeente eigenlijk vanaf 2015 geen verantwoordelijkheid meer daarin? Wie durft?
Wordt tijd voor een nieuwe verordening, dat denk ik wel.
Wordt wel tijd voor een nieuwe verordening, dat klopt. Maar dan gaan we bij geholpen worden, dat pakken we aan in dit traject. Er is een voorstel van VNG gekomen, dus we gaan dat doen. Maar nu is de vraag, waar is die op van toepassing?
A.
A? Op onderwijs in zijn volle breedte?
Ja, vooral dat ik inderdaad van een kinderopvang.
Ja, maar dat
is een kinderopvang is?
Dat is weer zijn antwoord van school zetten.
Van
de ouders. Van de ouders.
Maar kinderopvang is onderwijs.
Kinderopvang is geen onderwijs. Klopt. Nou, even kort door de bocht. Kinderopvang is privaat. private financiering, ondernemers komen daarentegen. Kunnen ook stichtingen zijn, hè, zonder hoog winstbejag, maar het wordt anders gefinancierd. Het onderwijs wordt rijk bekostigd. En vanuit die verantwoordelijkheid heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting. Niet voor de kinderopvang. En dan hebben we gelijk een knelpuntje te pakken, want als het gaat over die brede school en integrale kindcentra, dan hebben we daar dus een plek waar het wringt. Dat moeten we met elkaar een oplossing voor zien te vinden.
Of er is volgens mij een aanzienlijk percentage van de kinderopvang collectief gefinancierd.
Waarom?
Even helder te
de?
Een aanzienlijk deel van de kinderopvang is wel degelijk collectief gefinancierd.
Hoe? Ja, via indirecte financiering van de Rijksoverheid. Maar de partijen die het uitvoeren zijn privaat.
Nee, maar ook dat in het stelsel beschrijft, is dat misschien wel goed om mee te weten.
Ja, maar in het stelsel wordt kinderopvang niet door het Rijk gefinancierd als je
met zij is niet collectief gefinancierd. Dat is het dus wel.
Nou, ze weten. Maar laten we geen theoretische discussie gaan voeren met elkaar. Maar het komt er in de praktijk op neer dat u als gemeenteraad geen eerste verantwoordelijkheid heeft voor de huisvesting van de kinderopvang. En dat zit dus in principe in de private huisvestingssfeer. Als het over die zorgplicht gaat, waar hebben we het dan met elkaar over? Hebben we het dan over nieuwbouw? Hebben we het dan over renovatie? Hebben we het over onderhoud? Hebben we het over exploitatie? Bouwkundige gebreken, wat behelst die zorgplicht? Wat is uw verantwoordelijkheid als raad?
Nou, ik heb zelf in 2009 een motie ingediend over frisse scholen.
Yes.
En het ging dus echt om het binnenmilieu en het welzijn van kinderen. Dat was een heel belangrijk
punt.
Waar scholen aan moeten voldoen.
Mm-hmm. Van 2015 zit het in de bouwbesluit. Frisse scholen 2 zit in de bouwbesluit. Ja, maar nu is de vraag hoe dat betaalt.
Nou ja, dat stukje, dat staat er al in, die financiering, die klopt helemaal niet, hè? Dus te weinig. Dus het moet ergens vandaan komen. Dus ik denk dat het Rijk meer geld aan moet geven.
Ja, maar het Rijk kost het u als via het gemeentefonds, hè? En daar komt het geld in binnen. Ik zal straks even een hand van een plaatje laten zien. Maar die zorgplicht, waar u verantwoordelijk voor bent, bij Hels Nieuwbouw. En u bent verantwoordelijk voor als in een pand bouwkundige gebreken zitten. En vervolgens, als u gaat bouwen, dan dient u aan alle wettelijke eisen te voldoen, waaronder frisse scholen B. En vanaf 2021 bijna energie-neutrale gebouwen. Dat is uw taak. U bent niet verantwoordelijk voor exploitatie. U bent ook niet verantwoordelijk voor onderhoud. Dat zit u inmiddels bij de schoolbestuurder. Maar als een school bijvoorbeeld forse bouwkundige gebreken kent, dan bent u als gemeente wel aan de beurt. En als een school, zal ik dat maar zeggen, gerenoveerd moet worden. Ja, dat heeft de wet even niet geregeld. Dus dan gaat er een gesprek op gaan komen tussen de schoolbesturen en de gemeente over de vraag, ja, hoe gaan we dat nou doen? Nou zie ik in mijn praktijk dat daar waar sprake is van renovatie, er vaak ook een probleem ligt over de functionaliteit van het gebouw. En dat dan de renovatie vrij snel wordt omgezet naar vervangende nieuwbouw. En dan is de gemeente weer gebeurd.
Ben je als gemeente
nou ook
verantwoordelijk voor
de CO2-meldingsverschap? Nee, dat is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om die luchtkwaliteit te meten. Het schoolbestuur is in feite gewoon, je zou kunnen zeggen, de huurder van het gebouw en alles wat erin gebeurt, dat moet het schoolbestuur in principe regelen. Maar goed, als er een knelpunt ligt en de luchtkwaliteit is onder de maat, dan heb je de vraag te beantwoorden als gemeente, gaan wij nu daar al aan voldoen. Want het punt is dat zolang die school daar staat, je nog niet verplicht bent om gelijk op te waarderen een frisse school erbij. Maar zo gauw je gaat een bouwkundige ingreep gaan doen, dan gaat de bouwbesluit werken en dan ben je aan de beurt. Ja? Nou, dat zouden we nog veel meer kunnen doen, maar doen we nu even niet, want ik ga het gelijk even meenemen naar die bekostiging, want daar hadden we het net over. Bekostiging ministerie OCW, het Rijk en ministerie van BZK. En misschien moeten we maar even bij het rechterplaatje beginnen. Want dit is wat u het beste kent vanuit uw gemeentelijke financiering. Het BZK stort middelen in het gemeentefonds. En de gemeenten die moeten vervolgens, vanuit die lump-sum filosofie, al die verschillende taken en verantwoordelijkheden die men heeft, financieren. Nou, nieuwbouw, uitbreiding en tijdelijke huisvesting, als er een noodlokaal geplaatst moet worden. Eerste inrichting van een schoollokaal. Verzekering, OZB, ik had het net al over constructiefouten. Ja, als er een ruitje wordt ingegooid, dan komt het ook bij de gemeente binnen. Dit is als het ware het lijntje van de rechtstreekse gemeentelijke bekostiging.
En de gemeente heeft wat minder geld binnengekregen door de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. Die heeft namelijk het gemeentefonds een beetje uitgeschraapt, zal ik dan maar zeggen, ten behoeve van de schoolbestuur, omdat de gemeente in de afgelopen periode tot 2015 niet de meest perfecte huisbaas was.
En wat is een beetje?
Over hoeveel geld ging het, Eddie?
Nou,
239 miljoen, meen ik uit mijn hoofd.
Heel goed.
Ja, het ging over voorstellen. Nu even naar de andere kant. De schoolbesturen worden gefinancierd door OCD en dat gaat ook via Runsum. En daar krijgt men de verschillende vergoedingen voor de exploitatie, voor de binnenhoud, voor het binnenonderhoud en dat soort dingen meer. En we weten dan uit de pers, dat weet u ook, dat de materiële instandhoudingsvergoeding zijn gebaseerd op de normen van meneer Londo. Meneer Londo-norm, dat is gewoon een ambtenaar. Die had dan allerlei dingen een prijskaartje gehangen en daar zitten we nog steeds aan vast. En dat is echt een onvoldoende financiering. Maar u kent het als gemeente, u bent ook gemiddeld genomen niet zeer tevreden over de middelen die u als gemeente krijgt, dus dat is kennelijk cultuur. Maar doordat we hier met twee verschillende bekostigingssystematieken zitten, en ik er eigenlijk nog eentje naast kan zetten, die van de kinderopvang, die privaat is, komen we tot de conclusie dat als we optimaal van ons geld gebruik willen maken, dat het niet handig is dat we die verschillende geldstromen allemaal kennen, en dan mogen ze ook nog niet van de accountant vermengen. Dus het is heel complex om dat op de goede manier te doen. De wetgever.
Gaat dit alleen maar over het gebouw of ook over iets van het schoolplein? Het
schoolplein wordt eenmalig gefinancierd bij nieuwbouw. Mag u maximaal 600 vierkante meter bestraten. En dat is het dan. En wat er omheen ligt op dit moment wordt niet door het Rijk vergoed, ook niet door de gemeente in de huisvestingsverordening. Dus op dit moment wel een mooie regeling bij de provincie voor groen schoolplein. En als u er nog geen gebruik van maakt, ik heb begrepen dat het nog. Het Rijk heeft gaten in de regelgeving gelegd. Heel veel dingen zijn niet structureel geregeld. Precies scholen niet. Echt de grote onderwijskundige aanpassingen niet. De vertaling van het bouwbesluit. Precies scholen wegen. Wat net die casus al. En renovatie zijn we al. Die bestaan. En de kwalitatieve criteria die komen uit de 80 jaren. U begrijpt dat uit de tijd is.
Een vraag stellen. Wat verstaat u onder echte onderwijskundige aanpassingen?
Nou, als we op dit moment kijken naar de scholen, dan is, dat ik het bij mijn eigen referentie houden. Toen ik op school zat, waren dat lokalen met een gang ernaast. En dan zat je in van 8:45 's morgens tot ongeveer 3:30 's middags. Daar gebeurde alles. Als je nu naar de schoolgebouwen kijkt, zie je dat het onderwijs geflexibiliseerd, geïndividualiseerd en soms zelfs gepersonaliseerd is. Dus kinderen volgen eigen routes, de groeperingsvormen veranderen, muren staan in de weg. Dus we hebben met elkaar nodig dat kinderen, omdat we op een andere manier met elkaar onderwijs geven, dat die gebouwen ook een passende jas gaan worden voor de manier waarop we heden ten dagen onderwijs proberen te geven. En de oude schoolgebouwen voldoen daar in hoge mate niet aan. Dus dat betekent dat we nu ook zien dat op het moment dat je dan toch met schoolgebouwen aan de gang gaat, dat je zegt, maar laten we dan ook die onderwijskundige aanpassingen maar met elkaar proberen te regelen, zodat het gebouw ook weer geoptimaliseerd is voor het onderwijs wat we heden ten dagen willen geven. Helder?
Ja, nou, in de algemene zin wel, maar in de praktijk vraag ik me af wat dat betekent. Als u misschien een concreet voorbeeld zou kunnen geven.
Geen lange gangen met lokale belangs, okay. Maar vaak meer vierkante schoolgebouwen, ronde schoolgebouwen, waarin een gemeenschappelijke ruimte is. En dan wat leerpleinen noemen we dat tegenwoordig, waarin kinderen bij wijze van spreken tussen 10 en 11:30 op in verschillende groepen onder leiding van een leerkracht of een onderwijsassistent met elkaar bezig zijn hun verdiepingslagen te maken. En vervolgens komen ze weer bij elkaar. Maar dat kan ook betekenen dat kinderen die, terwijl ik vroeger dus de groep 4 had of groep 5 had of groep 6, dat er nu ook kinderen van groep 4 aansluiten bij een bepaald onderdeel bij leerlingen van groep 6 of andersom. Dus dat beweegt zich steeds meer door elkaar heen. In de bouwstenennotitie hebben we het met elkaar, benoemen we even hoe die zorgplicht ook alweer in elkaar zit. Nou, dat hebben we net al even verkend. Wat is uw rol als gemeente? We signaleren erin, in diezelfde notitie, een belangrijk knelpunt. In die huisvestingsverordening waarvan mevrouw Van Brakel zei, die moet nodig vervangen worden. Daar staan bedragen in van ongeveer 2015. En die bedragen die waren ongeveer korter de bocht. Als je wilde gaan bouwen, dan had je daar ongeveer €1.350 de vierkante meter voor ter beschikking. En als je een beetje in de bouwwereld zit, of daar zo in de buurt van zit, of misschien zelf recent een woning heeft gezet of iets anders, dan weet je dat de prijzen op dit moment volstrekt anders liggen. Het was ook een hele wonderlijke indicatie die erin werd genoemd. Maar in ieder geval kwam het er kort en bondig op neer. Je kon voor dat geld geen schoolgebouw. Nu is er, ga ik even naar beneden, zo'n kleine 2 jaar geleden is er een akkoord gesloten tussen de VO-raad en de VO-raad en de VNG. Om te zeggen, ja, dit kan ook niet langer. Hier moet een eind aan komen. En vervolgens is de overeenstemming bereikt over het fenomeen dat men gezegd heeft, we gaan die oude normbedragen van 1350, gaan we met 40% opwaarderen. Dat is heel wat, en daarmee kom je ongeveer, kort bij de bocht, 1850 euro per vierkante meter, maar zo'n afgerond 1900. En we gaan een prijsindicatie toepassen over 2018 en 2019. En dat heeft nieuwe bedragen gemaakt. En die staat straks in de nieuwe huisvestingsverordening. Nou, als ik nu tegen u zeg dat we dan afgerond uitkomen op zo'n 2000 euro de vierkante meter. En ik op dit moment nog een aanbesteding begeleid. En het er naar uitziet dat we het niet onder de 2400 euro de vierkante meter voor elkaar kunnen krijgen.
Dus dan is die 900 euro op nu?
Nee, dat is kale stichtingskosten. Waarbij, en daar zit eigenlijk, dat is het gebouw. Dat is gebaseerd op bouwbesluit 2015. Daar zit Frisse Scholen B in, maar Beng zit er niet in.
Nee, want dat was...
Dat is van latere tijd.
En dan links
op dat gaat in alle gevallen, in dit geval komt het bij de rekening bij de gemeente terecht. Dus je zou kunnen zeggen, op basis van bouwbesluit wel... Beng zit er niet in en tegenwoordig hebben de gemeenten vaak ook een heel intensief milieubeleid en zeggen nee, we willen Eng. Dat mag, dat is helemaal niet Eng, dat is misschien hartstikke goed, maar dan snapt u dat het voor dat soort bedragen echt niet kan.
Nee, maar dan leg je jezelf ook een extra doelstelling op.
Ja, je legt jezelf een extra doelstelling op en ik zie gemeenten die dat doen. En ik ken natuurlijk gemeenten die zeggen ja, maar wacht even. Die 1800 en die 1900 of 2000 waar het over gaat, dat is onderwijsgeld. En als wij duurzaamheid willen, hebben we daar een andere geldstroom voor tot onze beschikking. Want we hebben ook een duurzaamheidsambitie en die hebben we ook geld voor aan de kant gelegd. En dan wordt dat deel door bijvoorbeeld uit te financieren. En schoolbesturen hebben we ook een belang, dus op dat onderwerp kunnen schoolbesturen nog voor een deel financieren. Nou, onderhoud, dat hebben we net al genoemd, dat valt in de handen van de schoolbesturen, die hebben we genomen. Ook daar, maar daarin krijgen schoolbesturen te weinig middelen. Ik bedoel, Pieter is een klaagzaam, maar ik geef het spanningsveld aan. De innovatie is net al genoemd dat het niet geregeld is. En hier, als laatste, vindt u een stuk in uw bouwstenen notitie over de integrale kindcentra. Als opvolger van die brede school.
Waarom worden de concrete bedragen genoemd in die huisvestingsverordening? Als u zegt van de prijsontwikkeling die gaat, de markt is cultuurlijk. Dus, zelfs tegen dat als een prijs verandert, dat je elk jaar weer een nieuwe verordening moet gaan vaststellen.
In principe is dat zo, ja. Ja.
Is dat niet erg onhandig?
Dat is niet erg onhandig. Dat is vooral heel fijn voor degenen die ermee te maken hebben. En het is zo dat u wel als raad telkens weer zelf die nieuwe verordening gaat vaststellen. Maar VNG levert u vanaf 18 november 2018 is dat gebeurd, heeft u de nieuwe modelverordening 2019 toegestuurd gekregen. Met erin de nieuwe bedragen voor 2019. En u krijgt waarschijnlijk in november 2019 weer de nieuwe bedragen voor 2020. Waarvan u als raad autonoom moet zeggen of u dat gaat doorvoeren, ja of nee.
Maar ik vraag het gewoon aan, want op heel veel terreinen is er wel beleid gegeven aan het college om dat vast te stellen. En hier houden we blijkbaar dus vast aan dat de raad dit moet doen.
Ja. Ja, of u moet als raad gaan mandateren. Daar gaat u als raad over. Maar voor de regelgeving zegt
het natuurlijk even helder.
Ja, dat de raad in principe.
Nou, in die zin, voor de 40% zeg maar, dat is een soort inhaalbehoefte, zeg maar, om die huisvesting toch up te daten. En dat is een cruciale wijziging. Daar moet je de verordening zeg maar, echt voor aanpassen. Maar normaal gesproken, met een normale indicatie, zeg maar dan leggen wij dat voor het college en college informeert dan op een gegeven moment de raad van we hebben geïndexeerd. En dan zijn de huisvestingsbedragen zeg maar aangepast. Maar dan hoeft niet de hele verordening meer te
doen. Nee, nee. Alleen de bedragen.
Maar dan is nog de vraag. Normaal als je iets laat bouwen, is er een aanbesteding.
Ja.
Gun je het aan, nou ja, prijs-kwaliteit verhouding en zo. En hier zou je zeggen, nou, het is zoveel vierkante meter, we gaan het heel hoog opzetten, dus je kan er nooit meer onder zitten. Hoe werkt dat? Is er dan geen aanbesteding nodig om te kijken of je misschien goedkoper kan bouwen?
Je moet altijd aanbesteden.
Ja, maar
volgens aanbestedingsregels.
Dat dan de bodem is.
Nou ja, het kan zijn dat je een project uitzet. En dan hangt er vanaf hoe je gaat aanbesteden. Traditioneel gaat aanbesteden. Of je gaat dat via TCO-model, total cost of ownership, doen. Of je gaat het, en afhankelijk van je aanbestedingsvorm, kom je vroeg of laat tot ontdekking dat het er wel of niet voor kan. He, besteed je traditioneel aan, dan krijg je niet eens een inschrijving. En ga je naar de moderne vorm van aanbesteden, dan kan het zijn. Want het is al een complexe hoeveelheid indicatoren op grond van die aanbesteding loopt. Hè. Dat gaat over kwaliteit, gaat over het type model, gaat over van alles en nog wat. En dat die aanbesteding wel gevonden wordt op kwaliteit. Maar daarna ga je naar de tweede tranche van de aanbesteding. Hè. Dat is de tweede bus, zal ik dat maar zeggen. En dan komt de prijs eruit. En dan kan het zomaar zijn dat die prijs boven de tussen de beschikbaar gestelde bedrag komt te staan. Dan ga je in principe, dat zegt de meeste aanbestedingsstrategieën, in onderhandeling met de partij die het dichtst zit bij het budget. En ga je kijken of je toch via sober en doelmatig bouwen uiteindelijk bij het budget kan komen. Maar lukt het je niet, is de aanbesteding mislukt. En moet je opnieuw beginnen. Dat wens ik niemand toe, maar het gebeurt op dit moment wel.
Dan heb ik toch een vraag, gaat dat in de werkelijkheid zo dat u dan gaat onderhandelen met de laagste, want vermiddeling mag dat volgens mij niet.
Nee, want als je het opgenomen hebt in je aanbestedingsvoorwaarden wel. Maar ik ben geen aanbesteder, maar ik maak het op die manier wel mee. Overigens ook waar de gemeente zelf in de dienst zitten, hier in de afdeling inkoop. Goed, integrale kindcentra, een voorziening voor kinderen van 0 tot 12, 13 jaar, waarin voorschool en school intensief samenwerken. Kenmerkend van zo'n integraal kindcentrum is dat er één eindverantwoordelijk is voor het hele complex en dat is onderscheidend ten opzichte van de oude brede school, waarin je gewoon als zelfstandige naast elkaar kan leven. Maar het gaat over één pedagogisch klimaat, één pedagogische omgeving, waarin je ook de doorgaande lijnen van 0 tot 12, 13 jaar goed met elkaar hebt, handen en voeten gegeven, met name in die onderbouw speelt dat. En nou, dat zijn twee van de belangrijke en één geïntegreerde organisatie in de volle breedte. En dan kan het dus ook voorkomen dat er een pedagogische medewerker dingen doet in groep 1 of in groep 2. Of andersom. Dan kom je echt bij het fenomeen integraal kindcentrum uit. En dat is dus echt anders dan die traditionele brede school. Kunt u zich dat voorstellen, meneer Noordenberg?
Ja, dat kan ik wel. En daar zit volgens mij ook politieke keuzes achter.
Gaat u door?
Nou, voor nu niet. Het is een informatie bijeenkomst. Maar ik constateer dat daar politieke keuze achter zit.
Ja, nee, er zit vooral een inhoudelijke keuze achter.
Nee, maar of je het noodzakelijk vindt om die verantwoordelijkheid in één hand te leggen. En er zijn natuurlijk ook varianten zeg maar, waarbij je meer op samenwerking gericht en dat op een goede manier regelt. En je hebt natuurlijk de variant zoals we nu brede scholen hebben geregeld.
Ja.
En daar zitten allerlei modaliteiten in.
Ja.
Maar dat krijgen we ongetwijfeld nog langs.
Goed. Voldoende voor dit moment rondom deze verschillende thematieken. En u vindt de uitgebreide beschrijvingen vindt u terug in de stukken. Ik ga nog even kort met u door dit modelletje, want het is wel degelijk een model waarin dat onderstreept waarom die integrale kindcentra zo van belang zijn. U ziet hier het deel jeugdzorg waar u als gemeente regie op voert. Hier komt u over schoolbestuur tegen rond passend onderwijs, maar hierachter zit het thema gezin en omgeving. Daar heeft u als gemeente ook een belangrijke rol in. En steeds is dat dit is de vindplaats van die kinderen. Dus wat is nu de bestuurlijke achtergrond? Even niet van de politieke, maar de bestuurlijke. Dat men zegt, het is veel belangrijker dat als die kindcentra de vindplaats van kinderen is, dat ook de plek is waar professionals elkaar tegenkomen, dat je dat ook in de huisvesting zou moeten financieren en mogelijk moeten maken. En dat vind je zowel het allereerste begin, voor school, dat komt. En ik wil nog wel even op terug waarom deze periode belangrijk is, tot en met het voortgezet onder. Ja, en dit, hier komt dus in die huisvesting, dat is de visie van de toekomst, dat sluit aan bij het verhaal van de Takes a Village to Raise a Child, om dat bij elkaar te brengen. Dat allemaal het gemeentelijk sociaal domein waar u verantwoordelijkheid in heeft. Dit zijn de dilemma's voor ons. Die nieuwe verordening met die lastige bedragen, dat vindt u hieronder. Wat doen we met duurzaamheid en bebeng als het over het stenen stapelen gaat? En wat doen we nu met die financiering van die integrale kindcentra als we naar een integrale huisvesting willen? Daar moeten wij bestuurlijk met elkaar een ei over gaan leggen, en als gemeente ook. Maar dit zijn wel de dilemma's die we in het IHP gaan proberen om te zetten naar voorstellen.
Goed, doorgaande lijn. Daar gaan we het zo bij stilstaan, dus daar ga ik nu niet zo heel veel meer over zeggen. Wat gaan wij nu doen voor het IHP? De werkgroep huisvesting heeft er net kennis mee gemaakt. Gerard heeft iets gezegd over de schouw van de gebouwen, zodat we geobjectiveerd kwalitatieve criteria hebben van waar hebben we het dan met elkaar over. Daar staat ook een eerste raming van investeringen in, als we dat met elkaar willen gaan doen. We gaan met de schoolbestuur en gemeente samen een plan maken op de visie, op de spreiding en de instandhouding van de scholen. Waar willen we de schoolgebouwen hebben en waarom willen we dat? Wat willen de schoolbestuurder daar dan bij? De criteria die daarin genoemd worden gaan we uitwerken in scenario's. Want er moet ook wat te kiezen zijn, zo links en rechtsom. En vervolgens zetten we dat om in een uitvoeringsplanning met de bijbehorende budgetten. En dat landt in een integraal document wat u als raad gaat krijgen. En zoals Gerard beloofde, voor het eind van het jaar.
De schouw van die gebouwen, wordt daar die BRICS-centrum mee bedoeld?
Ja, ja.
Maar daar is nog helemaal niets van bekend. Er wordt wel gezegd dat het een BRICS-centrum geweest, maar wij hebben daar geen...
rapportages van gezien. Ja, dat klopt. De rapportage die is er in concept. Die is nog niet definitief. Maar die schouw is inmiddels uitgevoerd. En ik heb de definitieve versie hebben we wel, maar we hebben daar als werkgroep ons nog niet over gebogen of we met elkaar hetzelfde lezen wat daar staat. Dat krijgt u nog en dat gaat straks wel mee als onderliggende stukken bij zo'n IHP.
De schouw is een onderliggend voor de. Het is niet het document dat wij vaststaan. Gebruiken wij ons zeg maar voeding te geven aan het strategisch huisvestingsplan. Ja. En als bijlage kunnen we aanstellen dat straks iets.
Ja. Ik heb nog een vraag over de sheet hiervoor. Maar ik weet het zo. Dat is de sheet hierna. Dat was net een ander, met 4 punten. Maar die daarvan.
Ja.
Wat ik daarin miste was die financieringssystematiek die van twee kanten komt. En vooral ook de knip tussen exploitatie en nieuwbouw. Waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor nieuwbouw. En het schoolbestuur voor exploitatie.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk relatie met elkaar heeft.
Op het moment
dat je meer investeert in nieuwbouw, is misschien de exploitatie goedkoper.
Exact. Dat zijn nou de uitwerkingsvraagstukken die we bij de duurzaamheid in die bank tegenkomen. Want wat de praktijk zal opleveren, dat is dat het bijzondere fenomeen is dat u als gemeente bij wijze van spreken gaat investeren in een buitengewoon innovatieve installatie, om bijvoorbeeld energiegebruik te drukken. Dat kan. Nou, daar zou je kunnen zeggen, dan gaat het schoolbestuur ervan profiteren, want de gasmeter gaat naar beneden, of misschien helemaal geen gasmeter. Maar we weten inmiddels ook dat dat niet per definitie leidt tot een voordeel in de exploitatie. Omdat er daar vernuftige installaties in zitten die, zo blijkt op dit moment, nogal onderhouds- en storingsgevoelig zijn. En schoolbesturen met forse rekeningen worden geconfronteerd. Dan heeft de gasrekening wel omlaag. Maar de onderhoudsrekening die zit op het andere niveau. Dat is gewoon de praktijk van nu. Dus hier in de landen worden op dit punt een aantal verschillende opties gekozen.
Is er ook inzage in hoe zelf de normering van het schoolbestuur is en hoe zich dat vertaalt in uitgaven en reserves bij de schoolbestuur?
Nou, wat u gaat zien in die schouw.
Als gemeente nu leggen we een open boekhouding neer.
Ja.
Nou, het is op zich logisch dat van de andere kant dan ook zeg maar, de boekhouding open gaat.
Maar die boekhouding ligt in principe open, want u kunt de jaarverslagen zien op de site van de inspectie. Daar wordt gerapporteerd over hoe de financiële de situatie van het schoolbestuur is. Maar hoe de schoolbesturen daarmee omgaan, nou, misschien dat Eddie daar zo dadelijk op die vraag nog een antwoord kan geven.
Ik kan er wel direct op ingaan, want wij zijn, we hebben toestemming om een school nieuw te bouwen in de gemeente Ringelwaard. En daar zijn we met de gemeente in gesprek over. We mogen niet investeren als schoolbestuur in stenen, maar we mogen wel van de overheid investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Dus je kunt kijken, een bepaald percentage van de nieuwbouw, als je die echt investeert in duurzaamheidsmaatregelen, dat zou een schoolbestuur mogen doen. En dat zou volgens mij wel OBC ook.
OBC, ja.
Nou, en dat zou je vanuit de reserves kunnen doen. Maar het percentage dat wij tekort komen op onze materiële instandhouding is 30%, dus een fors bedrag. En de reserves is eenmalig geld, dat hoef ik niet uit te leggen.
Nee, maar wat het nou refereert is dat de overheid wel erop toeziet dat schoolbestuurders zitten met een investeringsverbod. Mogen dus geen gelden benoemd, bestemd voor kinderen of voor onderwijspersoneel, overhevelen om huisvesting van te kunnen financieren.
Ja, we hebben een vraag. U zit dan blijkbaar een hoogopgeleide schoolorganisatie, waarom in meerdere gemeenten werkt. Hoe deelt u die partijen met u? Want dat is hier voor een dingetje.
Ik werk in de potjes.
Wij krijgen
op basis van een deldatum krijgen wij een bepaald budget voor personeel en een bepaald budget voor materieel. En daar kunnen we in schuiven. Maar ook boekhouding, wat dat betreft, geen enkel probleem om inslagen te geven in de boeken. Okay.
Ja, dat antwoord kan ik niet geven.
Schuiven mag wel beperkt. Ik zal een voorbeeld noemen. Eerste triaal van deze periode, vooral vandaag besproken, heb ik een tekort overal ongeveer 70.000 euro op de materiële instandhouding. Ik heb een klein overschot op het gebied van personeel. Maar ik moet het gat wel dichten. Dus het gaat ten koste van personele inzet als je niet uitkijkt. En dat wil ik ten alle tijden voorkomen. Dus het is razend knap proberen om de exploitatie lastig te drukken binnen het budget te blijven. Zodat je in ieder geval het geld wat je voor personeel krijgt, dat is een scheiding, wel op een goede manier kunt uitgeven.
Ja. En nog even één puntje dan, dat kan ik dan weer wel zeggen. Het is niet zo dat per definitie dus een eigen vermogen van de school bestuur, wat dus eventueel opgebouwd is uit rijksmiddelen, mag je niet één op één ter beschikking stellen, ook op dat moment voor huis 16 zegt, nou, je hebt best een aardig eigen vermogen. Ga daar maar zoveel zelf vierkante meters van bouwen, dat kan niet. Meneer, ja, sorry.
Het gaat om een puntje, wellicht komt straks maar anders. Wat nu besproken is, dat punt van door de centralisatie, ja, wordt vrij snel overheen hier gegaan. Hè, wordt gerept op inhoudelijke argumenten, die vervolgens niet echt gegeven worden in het stuk. Maar dat lijkt me wel een punt waar op een bepaald moment wel. Horen wat politieke dingen doen, dat is ook een kwestie waar politieke keuzes in gemaakt worden. Ik zou misschien iets meer willen horen over de reden waarom ook bij het uitwerken van de scenario's op dit moment met de gekozen heeft om er niks mee te doen.
Oké, okay. Nou, die noteren we, die pakken we op. En ik hoop daar gewoon meer informatie over hebben. Dat heeft nu niet zo heel veel zin, omdat we het in de werkgroep niet besproken hebben, dus dat kan. Dat zeg ik toe. Ik wil graag doorschakelen naar, als dat mag, naar Eddie. Ja.
Gezien de tijd, ik moet mij gaan beperken.
Och jee. Nou, we hebben nog 20 minuten, hè?
Ja, ik heb een plaatje op papier gezet. Ik kan het naar Braas ook gewoon toesturen, ik doe het op uw gemak. Doorlezen. Ik ga daar gewoon even wat dingen uit. Want je hebt al behoorlijk wat gas om mijn voeten weggemaaid. Ik zet eerst even de pet op van de school, de bestuurder van de school. Dat is de peuterspeelzaal hier in het Overbetuwe. En dat is best een bijzondere situatie. Overbetuwe kent diverse aanbieders voor kinderopvang. Scarp, de kinderkoning, de kleine studiers, Ukkiepuk en nog wat andere kleinere aanbieders. Daarnaast is er ook de stichting Peutercentra Overbetuwe, afgekort SPO. Die is vertegenwoordigd eigenlijk in alle kernen in Overbetuwe. SPO verzorgt het peuterspeelzaalwerk, en dat wordt door de gemeente gesubsidieerd, deels gesubsidieerd, voor peutertjes voor kinderen tussen de 2 en de 4 jaar. SPO is van oorsprong een welzijnsinstelling. Maar met de harmonisatie in 2015 is er weliswaar alle juridische en financiële wetgeving tussen kinderopvang enerzijds en peuterspeelzaalwerk anderzijds, is gelijk getrokken. Niettemin blijven er aanzienlijke verschillen. Die verschillen worden erkend, ze worden gerespecteerd door de diverse aanbieders. In Overbetuwe is de samenwerking tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zeer constructief. Even een vraag aan u. Ik kan nu uitgebreid ingaan op het verschil tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Ik kan het ook naar u toesturen en u het op uw gemak lezen. Maar voor het laatste kies. Kinderopvang is eigenlijk primair een arbeidsinstrument. Peuterspeelzaalwerk is primair een educatief instrument. Om peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, om die kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben, die te helpen en hun ouders ook te ondersteunen in de opvoeding. Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zijn beide heel erg conjunctuurgevoelig. Gaat het goed met de economie, dan zie je een verschuiving van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang. Gaat het down met de economie, dan zie je de verschuiving andersom optreden. Ook wanneer beide ouders, en dat zie je in toenemende mate, werken, Dan worden er andere diensten gevraagd. Bijvoorbeeld bij kinderopvang wordt er veel dagdelen ingekocht. Bij peuterspeelzaalwerk, ja, die 2, 3, 4 dagdelen, dan zien we een verschuiving ook optreden bij de kinderopvang. SPO kiest heel bewust voor het blijvend aanbieden van educatief ontwikkelingsgerichte programma's voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Met vaste groepen, vaste dagdelen en vaste lijsten. SPO is daarmee aanbodgericht, terwijl alle andere organisaties zoals CAR en de kinderkoning heel erg vraaggericht bezig zijn. In Overbeek gaan de meeste kinderen, VVE, dus kinderen met een ontwikkelingsachterstand, even kort op het werd gezegd, die gaan naar SPO. Er is een afspraak tussen SPO en de kinderopvangorganisaties. Een goed afgestemd aanbod tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs is een deel van het antwoord op de problemen in de jeugdzorg. Preventie en daarnaast gericht inzetten op passende kinderopvang kan voorkomen dat een deel van de kinderen uiteindelijk geen jeugdzorg nodig heeft. SPO kiest mede daarom bewust voor een intensieve samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en basisonderwijs. Bij voorkeur ondersteund door aanbieders in de zorg. Het is wenselijk om per locatie, dus per kern, te kijken wat nodig is om die samenwerking te doen slagen. Het hanteren van commerciële tarieven voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang kan in een aantal gevallen betekenen dat het integreren in een gebouw, in een schoolgebouw bijvoorbeeld, om redenen van te hoge huur niet mogelijk is. Daarnaast, en dat is van de optiek van de peuterspeelzaal en de kinderopvang, mag het niet zo zijn dat onderwijs ten aanzien van de huisvesting in alle gevallen leidend is. Wat wordt daarmee bedoeld? Op het moment dat in een schoolgebouw er een tekort is voor het onderwijs aan leslokalen en er zit een peuterspeelzaal in of een kinderopvangorganisatie, dan moet die eruit ter faveure van het onderwijs. En dat is eigenlijk niet wat we willen als je de samenwerking tussen peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs wil verstevigen. Tot slot, al dus maar weer de bestuurder, om peuterspeelzaalwerk in kleine kernen in stand te houden, is aanvullend beleid nodig. Het huren van ruimte tegen commerciële tarieven, terwijl de ruimte maar beperkt wordt gebruikt, geeft veel spanning op de exploitatie. Dat was het voorschoolse gedeelte. Heeft u er vragen over? Help. Dan het onderwijs.
De vraag is natuurlijk hoe je een stelsel dan zo organiseert dat je wel zeg maar zorgt dat de instelling die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering dat zo goed mogelijk doet. En tegelijkertijd dat je de componenten bijvoorbeeld van beschikbaarheid in een bepaald dorp, dat je daarvan zegt, ja, daar maar willen we ook politieke keuze en politieke sturing op geven. Ja. Nou, daar hebben we ook eerder met de voorgangers van deze wethouder wel discussie over gevoerd, ja.
Daar is echt onder andere wet voor nodig, met elkaar en zoeken naar creatieve oplossingen.
Ja. Wat houdt de zin dat kinderopvang huurt van de scholen?
De kinderopvang, als wij een lokaal te veel hebben, dus ruimteoverschot, en de kinderopvangorganisatie wil daar gebruik van maken, en als bestuurder zeg ik akkoord, dan moet ik eerst toestemming van de gemeente vragen. Mag ik deze organisatie in de school een lokaal laten verhuren? Ja, en dat gebeurt dan.
En dan de onderwijs af te maken, dan is vervolgens nog de vraag, dan hou je daar de onderwijsbestemming op of niet?
Ja, maar dan hou je automatisch de onderwijsbestemming.
Als je de onderwijsbestemming erop houdt, dan kan de gemeente ook zeggen, op het moment dat het onderwijs nodig is, ja, peuterspeelzaal eruit. En dan kan de gemeente zeggen, op het moment dat de peuterspeelzaal erin komt, we zetten hem onder die functie voor de peuterspeelzaal en daarmee is dan ook gewaarborgd dat het een peuterspeelzaal blijft.
Ja, of nog een tussenweg. Ja. Dat is ook nog een tussenweg, maar waar je in ieder geval dat doel mee kunt halen. Ja.
Even naar welke ontwikkelingen zijn er in het basisonderwijs in relatie tot de huisvesting? Over de brede scholen is net het een en ander al gezegd. Heeft u enig idee hoeveel schoolbesturen er in uw gemeente actief zijn voor primair onderwijs?
Verschillende schoolbesturen.
7. Ja, 7. Weet u hoeveel basisscholen er in deze gemeente zijn? Wat zegt u?
22.
Helemaal goed, 22. Wij tellen op een teldatum. 1 oktober is een teldatum voor ons. We hebben meteen een 1 systeem. We worden ook nog gekosten op het aantal leerlingen. Heeft u enig idee hoeveel basisschoolleerlingen er in Overbetuwe onderwijs krijgen? Wat zijn?
3500?
Nee. Ruim 4400 leerlingen, basisschoolleerlingen. Hebben wij in deze gemeente speciaal onderwijs, dat u weet?
Ja, voortgezet speciaal onderwijs.
Ja, dat klopt. Voortgezet speciaal onderwijs inzetten. Maar andere vormen van speciaal onderwijs? Nee, maar Bemmel is een locatie op het startblok. Dat zijn jonge risico leerlingen. Wij zitten in het bestuurskantoor, dat geval boven. Maar er zitten twee groepen kinderen die eigenlijk op een SBO-school horen, of die wel op een SBO-school zijn ingeschreven. En dan heeft deze gemeente nog iets unieks. Ik zou u uitnodigen om een keer op die school te gaan kijken. Dat is de Esboren, dat is een grote school. Daar zitten drie groepen van kinderen met een lichtelijk verstandelijke beperking. En die krijgen af en toe ook gewoon les met tussen haakjes normale of de gewone basisschool.
Maar het is toch weer samen naar school?
Dat is samen naar school in optima vorm. Ja.
Er is ook wel iets wat mispunt bij deze notitie. Dit wordt geval met een bijlaat.
En voor dat het bijlaat komt. U krijgt dit stukje. Ik zorg ervoor dat het, als ik het weet waar ik het niet toe moet sturen, dan krijgt u dat. In de komende jaren is er toch wat sprake van een lichte daling van het aantal leerlingen. Van 2-3%. Maar dat ligt in deze gemeente, is dat heel divers. Als je naar Elst kijkt, met de meeste basisscholen, is daar eigenlijk sprake van een onbalans. We zeggen wel eens, hier in de wijk Westeraam, hangen de kinderen met hun benen buiten de ramen. Er is ruimtegebrek. Bijvoorbeeld noemend, de Elstar, een van de scholen van Bonwijs, zit met 4 klassen in dit gebouw, iets verderop in de gang. En voorlopig zullen we daar moeten blijven. En het is dat wij goede buren zijn en dat ook gebruiken om te werken aan een ononderbroken ontwikkellijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Dat het ook goed gaat. We hebben hier plusklassen, we hebben hier plusklassen, hier in samenwerking met Kwadraan, Westeraan en het Lyceum. Maar als je dan kijkt naar een gemeente als Heteren, het aantal geboorten, prognoses tussen de 30 en de 35, er staan 3 scholen, ja, dat gaat niet uit, dat knelt. Daar gaat het leerlingenaantal heel erg hard op alle 3 de scholen naar beneden. Daar moeten we ook wat. En als besturen zijn we ook met de brede school bezig om te kijken hoe we in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat ook in een kern als Heteren kwalitatief goed onderwijs en kinderopvang blijft bestaan. We houden ook rekening met het feit dat we hebben katholieke scholen, we hebben openbare scholen. De policy van Bonwijs is in ieder geval wel om openbare scholen ook daar waar mogelijk in de kleine kern overeind te houden voor ouders die daarvoor kiezen. We hebben PC-scholen, dat is naar denominatie, maar ook als je kijkt naar concepten, denk aan de democratische school, of denk aan een Dalton-school, of een Tom-school, of een Ogo-school, ook al die concepten zijn hier in Overbetuwe aanwezig. En dat is mooi, want ouders hebben wat dat betreft een keuze. En dat is heel erg belangrijk.
Vind je het ook mooi, zo? Dat is een kwalificatie van de.
Ik vind het mooi dat ouders een keuze hebben. Laat me zo formuleren.
Ja, precies. Dat kun je niet doen.
Ja. Over de maatschappelijke opdracht van het onderwijs sla ik over. Dat kunt u straks nalezen. Het belang van de samenwerking tussen kinderopvang en peuterspeelzaak en onderwijs. Het heeft een meerwaarde voor kinderen. De traditionele aanpak met knips tussen leeftijdsgebonden voorzieningen doet te weinig recht aan de individuele capaciteiten van kinderen.
Dat komt sterk naar voren bij de overgang van bijvoorbeeld voorschoolse voorzieningen naar basisonderwijs. Dat je op je vierde jaar aan de beurt bent om naar de basisschool te gaan. Zit het ene kind zich een half jaar lang of langer te vervelen, terwijl het andere kind het niet bij kan brengen. Deze one size fits all aanpak is beredeneerd vanuit het systeem, is niet vanuit het kind gebracht. Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang schept mogelijkheden om te komen tot een aanpak op maat, gericht op de individuele mogelijkheden voor ieder kind van 0 tot en met 12 jaar en bij dromen zelfs van tussen 0 en 14 en misschien wel tussen 0 en 18 jaar. Dan kun je werken aan een doorgaande ontwikkel- en leerlijn specifiek afgestemd op ieder kind. Een integraal kindcentrum is een voorziening die zich richt op kinderen tussen de 0 en de 12, 13 jaar. Waarbij ze de hele dag aanwezig zijn in dat complex. Dat biedt optimale mogelijkheden voor kinderen met een achterstand om extra ondersteuning te bieden. De ontwikkeltijd neemt daardoor enorm toe. Ook wordt onderlinge afstemming, waardoor verschillende professionals goed op de hoogte zijn van elkaars activiteiten, dan een stuk eenvoudiger. Er is dan goed zicht op de vraag of een kind daadwerkelijk gebruik maakt van en baat heeft bij de ondersteuning, waardoor een compleet beeld ontstaat. Samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzaal en school is geen voorwaarde voor kwaliteitsverhoging, maar kan er wel toe bijdragen. De expertise van professionals met verschillende achtergronden kan dan beter worden ingezet voor de ontwikkeling van kinderen. Maar er is ook meer waarde voor ouders. Denk u eens aan alle verplaatsingen die ouders moeten doen met de fiets of met de auto. Ik weet niet of u wel eens 's ochtends vroeg om 8:30 hier bij Westeraan, bij de Zon, 3 scholen, ruim 1000 leerlingen zitten daar. Ik hou mijn hart altijd vast dat daar echt geen ongeluk gebeurt. Fingers crossed. Maar ik zie ouders met kinderen het schoolplein oprennen. Met kinderen weer het schoolplein afrennen om ergens anders weer kinderen onder te brengen. Dat bespaar je ook als je dingen goed kunt concentreren in een bepaald gebouw. Een zogenaamde one-stop-shop. Maar ook voor professionals is er meerwaarde. Henk Jan zei het al, in een integraal kindcentrum, daar kunnen mensen die werken bij de peuterspeelzaal en bij de kinderopvang en in het onderwijs van elkaar leren. Als je daar ook nog experts op het gebied van jeugdzorg of gezondheidszorg aan koppelt, dan vindt er een prachtige uitwisseling, of kan er een prachtige uitwisseling plaatsvinden. Wat betekent dat nu voor de huisvesting? En dan ga ik afronden. De gemeente heeft op het gebied van de huisvesting ten aanzien van het primair en het voortgezet onderwijs een wettelijke zorgplicht. Dat is net al gezegd. Deze plicht heeft de gemeente niet ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Veel scholen in Alphen-Betuwe en kinderopvangorganisaties zijn gezamenlijk gehuisvest in zogenoemde brede scholen of kindcentra. Die hybride situatie, waarbij publieke en commerciële functies elkaar raken, maakt de huidige wet en regelgeving, zegt dat situaties toch gescheiden moeten blijven. Maakt het lastig om vanuit onderwijs en kinderopvang duurzaam in één schoolgebouw samen te werken. De gemeente Alphen-Betuwe zou in het kader van de ontwikkeling van strategisch huisvestingsplan binnen de ruimte die de wettelijke kaders bieden, budgetten kunnen ontschoppen en of bundelen, zodat de samenwerking ook op het gebied van huisvesting tussen opvang en onderwijs wordt vereenvoudigd. Voorbeelden van samenwerking heb ik genoemd voorschools en de schoolperiode. Er zijn ook voorbeelden, ik heb er eentje net genoemd met Badraan, van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. En een voorbeeld daarvan is de overstap in Heteren, waar het OPC of het HPC moet ik zeggen, met drie scholen samenwerkt om 014 handen in voeten te geven. Gijs?
Ja.
Tenzij er vragen zijn op dit punt.
Ja.
Even iets technisch. U had het de hele tijd, jullie hadden het over 8:30 tot 9:15 is prima. En dan vandaag.
Ja, ik zal die tijd niet aan doen, maar ik wil eigenlijk beginnen met een segment waarom ik het onderwijs ben. Het is toch geweldig als je realiseert dat je kinderen mag begeleiden die binnenkomen, als ze nou 1, 2, 5, 10, 15 jaar zijn, een stukje mee mag lopen op hun levensweg naar voren toe. En dat je dan op een gegeven moment weer mag, ze los mag gaan en zeggen: wauw, kijk eens, wat een mensen. Daar doe je het ten diepste voor. En als je vanuit die visie wil kijken en werken, dat je dus eigenlijk als school een ongelooflijke belangrijke taak hebt, dat je het kostbaarste bezit van ouders een x-aantal jaren mag begeleiden, dan rust daar ook een grote verantwoordelijkheid op de schouder. En dat is niet alleen op de schouder van onderwijs, maar volgens mij ook op de schouder van de gemeente. Want in dit plaatje zou je, als je goed samenwerkt, volgens mij hele mooie dingen kunnen doen. De brede school in Zetten. De Zevensprong, waren 7 deelnemers, 4 organisaties voor peuterkleuter, buitenschoolse opvang en 3 basisscholen. Op een bepaald moment zei het HPC met de Lambert van Buurenschool. De Lambert van Buurenschool was een eenpitter en die was inmiddels ondergebracht bij de scholengroep Over- en Midden-Betuwe. En de toenmalige bestuurder van die Lambert van Buren zei: als je dat gaat doen, dan wil ik ook dat er onderwijskundig wat gebeurt. Toen we dat zeiden en uit gingen werken, toen was Zetten te klein. Iedereen was boos. Wat gebeurt hier nou? Dat is valse concurrentie. En van het hele mooie Zevensprong, waar we elkaar ontmoeten, en de koningsspelen samen deden, en waar we af en toe eens een personeelsavond hielden, hè, met zinnige dingen, dat dreigde in één keer uit elkaar te klappen. Want wat realiseerde men? Er worden 35 tot 40 kinderen per jaar geboren in Zetten. En 3 basisscholen. Nou, dan kun je eigenlijk maar 2 dingen doen. Dat is elkaar de tent uitvechten, survival of the fittest, of zeggen: laten we nou eens kijken of we op een goede manier samen kunnen werken. En dat laatste, daar hebben we voor gekozen. Er is wel even wat water door de Rijn gevloeid, maar er is wel voor die weg gekozen, die weg vooruit. En dat betekent dus dat alle besturen, alle 7, nee, inmiddels zijn er 2 van peuterkleuteropvang, SCAR, en de particuliere ondernemingen die zijn afgehaakt, die zijn ook verdwenen uit Zetten. En hebben we alleen nog Spo en Huckybuck, dat is een echt particulier, de andere is dan de stichting waar we het net over hadden, die zijn overgebleven. Die 2, samen met die 3 basisscholen en het HBC, proberen nu die voorziening van de grond te krijgen. En daar is op dit moment de grote C, zeg ik wel eens, de dominee van Lingenschool. Ik weet niet of u weet waar die naam trouwens vandaan komt, daar teken ik gelijk in het begrip Zetten. De dominee van Lingenschool is ooit... Het dominee van Lingen is ooit de oprichter geweest in 1863 van het eerste christelijk gymnasium van Nederland in Zetten. Moet even doorgaan in het dorpje Zetten, het eerste christelijk gymnasium. En vervolgens vanaf 1916 is daar huishoudonderwijs en daar zijn nog eens een keer onderwijzers voor naamvakken opgeleid en weet ik wat er allemaal gebeurde in dat dorp. Dus ik vind eigenlijk dat dat dorp ook een historische bijna opdracht heeft om te zorgen dat die 3 basisscholen, die 2 peuterkleuter enzovoort opvangorganisaties en dat HPC samen daar ook weer een mooie onderwijsvoorziening neerzetten. We noemen dat het COS, coöperatieve onderwijsvoorziening. En eigenlijk zouden we willen dat die organisaties samen met de overheid, samen met eventueel bedrijfsleven of andere organisaties, noem het maar co-creatie, kijken of je een voorziening kunt creëren die gericht is op de toekomst en waar je elkaar kunt blijven versterken. We hebben dat ondertekend. Alle schoolbesturen hebben gezegd dat willen we. En een van de dingen die daarin zitten is wat Eddie net keurig vertelde, die vloeiende doorgaande leerlijn van zeg maar van 0 tot, en dan gaat hij, maar in ieder geval dat scharnierpunt, dat geen scharnierpunt meer is. En het volgende scharnierpunt bij basisonderwijs en VO. Dat geen scharnierpunt is. Ik weet niet of jullie er wel eens over nagedacht, maar als je kijkt naar kinderen van in groep 8, dan zeggen we: ga je zult nu een keuze maken. Het maakt me niet uit waarvoor u kiest, maar je zult een keuze maken. VMBO, mama, maak. En kijk eens naar de kinderen. De een heeft dan een snorretje en okselharen, en de ander heeft een babyvet achter de oren. Dus fysiek zien we de verschillen, maar geestelijk zeggen we: u moet nu die beslissing maken. Eigenlijk heel raar als je daarover nadenkt. En dat zeg ik niet alleen. Gelukkig zijn er wat wetenschappers die erover nadenken. En die dat dan ook
vertellen op dit moment als het gaat over hersenontwikkeling en dergelijke. Die bal, samen met de Landers van Burenschool, inmiddels dus met de drie basisscholen in Zetten, hebben we gezegd, we moeten komen tot 10, 14 onderwijs in Zetten. Wij willen niet meer dat daar die knip is. Dat betekent heel praktisch, het ideale plaatje zou zijn, kinderen hoeven geen keuzes te maken en gaan onderwijskundig daarmee verder waar ze zijn. En dat kan voor wiskunde of VMBO basisniveau zijn en dat kan voor Nederlands of MAVO-niveau zijn. Goed, dat is een visie. Hè? Ik begon al waarom wij ooit het onderwijs ingegaan is een visie. Wat betekent dat nou voor een IHP? Ik hoop overigens, strategisch huisvestingsplan, dat jullie komen tot een beleidsrijk strategisch huisvestingsplan. Want dan kun je volgens mij ook mooie dingen realiseren die blijvend zijn. Kijk ik naar Zetten. De wandmolendiscussie hoef ik niet met jullie te voeren, die wordt wel gevoerd. En ik heb begrepen dat dat ding plat gaat en er komt iets moois nieuws voor terug. En hoe dat precies uitziet, ach, de tijd zal het wel leren. Het is ook een unieke plek om na te denken over die drie basisscholen en die opvang. Hoe moet dat bij die plek doen? Nou ja, hoe gaan we niet, maar wat je dan doet is wel centreren in het centrum. En dat brengt gewoon bij levendigheid in het centrum. Die drie basisscholen, dat onderzoek wat er geweest is, dat kun je nakijken straks als dat er is. Ik heb de eerste conceptversie van gezien. En dan denk ik, ja, die scholen zijn dus ook zo meteen aan de beurt om, en er moet iets gebeuren. En ga je ze dan allemaal nieuw bouwen of zo? Of ga je dan toch die samenwerking doen? Nou, volgens mij liggen daar de kansen die in Zetten gepakt kunnen worden. Praat ik nu voor mezelf? Nee, ik praat namens het drie schoolbestuur, ik praat namens peuteropvang. En ik ben zo eigenwijs om te denken dat de dorpsraad en zich op Zetten ook dezelfde lijn zetten in dit denken. Dus als er straks een voorstel komt en je maakt een huisvestingsplan wat beleidsrijk is, dan zou volgens mij het verhaal dat ik vertel over Zetten een verhaal kunnen zijn voor kleine kernen, maak nog eens groter, voor kleine kernen binnen onze gemeente Overbetuwe. En of dat nou met peuterkleuter sport, het kunnen ook andere zaken zijn waar volgens mij je mee samen kunt nemen. En dan niet meer eng op onderwijshuisvesting kijken, maar een brede zet. De zender heeft gezonken.
Ja, nee, in feite wat je zegt is dat door de aantallen en de stand van zaken van de huidige voorzieningen je eigenlijk een actieve aanpak zou moeten willen kiezen, omdat je dan op inhoud en financiën zeg maar geslag kunt maken. Alleen dan moet je als gemeente daarin investeren.
Kies de weg naar voren en niet erin. En laat elkaar niet tent uitvechten, want volgens mij wij gaan verder van huis.
En dat wat is een voordeel het verhaal, maar dat krijgen we dan maar uitgebreider. Waarom de wethouder in ieder geval zegt van daarom niet die door deze organisatie kiezen. Kies voor een aanpak van kerk.
Dat zou een opwerking beleidsrijke, ik zou het heel graag willen zeggen, beleidsrijke, vrije ruimte. Niet dat wij dat inkleuren en
faciliteren.
Wat er zet gebeurt, past een zet. En zeker niet een andere. Ja. Maar daarom, als je die ruimte.
Dat is ook maatwerk.
Ja.
Nee, maar wat, dat hebt u gelijk in. Ik zou u zelfs niet tegen durven te spreken, maar als je het als voorbeeld neemt. Als je als voorbeeld neemt voor mogelijkheden in de kleine kernen, dat je door co-creatie, door samenwerking, iets groters misschien blijvends neer kunt zetten waar de hele gemeenschap wat aan heeft. En dan kom je volgens mij verder. Okay. Dat verhaal staat niet op papier, maar ik heb er een tekening van laten maken. En dus ik, nu had ik gedacht, er zullen 10 partijen zullen er toch niet zijn, maar kijk maar even hoe je het verdeelt. Nee, maar er zijn er wordt hier nog tafel in ieder geval zo'n schrijven.
Ja, misschien kan het daar ook
worden. Maar ik denk, u ziet het ooievaarsnest waar alles in begonnen is met 35 geboortes vorig jaar. En de rest bij zich vanzelf, die nummers 1 tot en met 16 eronder staan, dat is puur en alleen, dat zijn werkgroepen die we in het leven hebben geroepen om ons idealen te verwezenlijken. Ja? Ik wil je ook nog vragen, maar
dank u zeer. Waar ik nog wel naar zoek, zijn we, als we praten over die link met kinderopvang en met speelzalen. U schetst nu het proces in Zet is gegaan, dat daar twee commerciële kinderopvangorganisaties zijn uitgestapt. We hebben het wel over
het is
wel een stichting.
Wij moeten natuurlijk ten opzichte van de kinderopvanginstellingen ook wel een aantal regels in acht nemen over wat we hebben kunnen doen, denk ik.
Maar dat is,
ik neem aan dat dat later nog wel eens meer specifiek komt.
Ik zit niet meer in de politiek. Ik heb wel een postje gedaan. Dan zou ik dit niet gezegd hebben, wat ik nu zeg. Maar als onderwijsman zeg ik tegenwoordig, als je kinderen gelijke kansen wil geven, dan moet je ze ongelijk onderwijs aanbieden. En die zou je kunnen vertalen, maar die is dubieus, dat weet ik.
Nee, maar even naar, als ik aanvullend mag, naar meneer Noorden mee toe. Er is natuurlijk inmiddels de nodige jurisprudentie al ontwikkeld als het gaat over dit onderwerp. Daar kunnen we gelukkig over beschikken. Dus er zijn ook, zullen we zeggen, maatwerk overeenkomsten te maken die ingaan op dit fenomeen en die dus veiligstellen dat zaken als belangenverstrenging, bevoordelen van commerciële partijen versus niet-commerciële partijen, waarin dat netjes is afgevaardigd.
Ja, bijvoorbeeld, dat gaat er ook met de huidige locatie, bijvoorbeeld hier in de Dreeschool. Wij hebben op verschillende scholen ook een keuze gemaakt, maar die moet dat op een verantwoorde manier maken. Dat met partners kiezen.
Ja. Dus daar proberen we straks, maar het is het onderwerp van uitwerken, daar moet wel een balans in zitten. Want je kunt het feestje niet per definitie één kant op laten lopen. Nee.
Zijn jullie zover klaar?
Wij zijn klaar, we zijn bij punt 9. Daarom haal ik hem maar even terug. Dus als er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kan dat nu. Als u nog een boodschap mee wil geven, net kwam je even langs, zo van denk erom. Doen we het wel even goed als het gaat over de balans tussen de dingen die je met elkaar wilt gaan opzetten.
Ja, ik wil zeggen dat ik deze werkgroep of de werkgroepen die jullie zo ingesteld hebben, dat het volste vertrouwen van mijn partij wil hebben om het op een goede manier te doen en met goede voorstellen te komen.
Waarmee wij de verantwoordelijkheid ineens hebben, dus het ook zullen moeten doen.
Nee, maar je hebt straks ook gezegd, jullie hebben ook de kennis, of onze wethouder heeft gezegd, jullie hebben de kennis, jullie weten wat er nodig is. Dus daar hebben wij het volste vertrouwen in, dat jullie onze goede dingen voor leggen.
Ik kijk graag naar de overkant.
Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Ik bedoel, dat is ook een vorm van burgerparticipatie. Maak als overheid gebruik van de samenleving. Hè. Onderwijs, professionals zijn een onderdeel van die samenleving. Luister ik graag naar nou, hoeveel jij kleur in de toekomst zit.
Maar ik zit ook altijd belangen en niet op geloof
hoor. Ik herken zelfs belangen in de gemeenteraad, weet je dat? Ja. Dat kunnen we hele meer niet laten. Want hij heeft dit meer dan het zo. Ja.
Goed,
ik wil eigenlijk afsluiten omdat we ook tegen de klok aan zitten. Dank voor de insprekers. Misschien nog eventjes voor de voorgang, wanneer komen we eraan terug met het document om dat verder ter discussie te stellen, te bespreken hier.
Ja, we gaan nu aangaan zeg maar met de uitwerking van het een en ander. En we hopen in ieder geval het vierde kwartaal, zeg maar, 2019, dat we de voorstel zeg maar voorleggen.
Het besluit van het voorleggen en dan zijn de gespreksrondes in het derde kwartaal en het tweede deel van het derde. Oké. Zijn er naar aanleiding van dit en naar aanleiding van de stukken toch opmerkingen die zeggen, hey, denk hier staan op basis van mijn ervaring op deskundigheid, deelt ze naar Gerard gewoon mee. Ik zal iemand. Ja?
Dank u wel.
Dank u wel.
Dat was helemaal.